einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag bevinden zich aan deze tafel een Trace en twee boeken.
En een Sarah.
En een Sarah. Oei, ik was mezelf vergeten.
Ja,
dank je, Trace.
Ik was even in paniek, ik dacht. Doe het alleen vandaag.
Nee hoor, ik zal wel degelijk alles zeggen wat ik wil. Vandaag bespreken we twee klassiekers.
Ja.
Mag ze zo noemen, hè?
Ja, denk ik wel.
Of toch zeker twee klassieke auteurs?
Nee, exact. Nee, Sarah, twee klassiekers.
Twee klassiekers. En we eten chocoladetaart. En het is de chocoladetaart van Bram Bokkepot uit Mathilda van Roald Dahl. Allee, of toch de taart die hij moet opeten van de directrice.
Wij mogen.
En wij mogen. En we doen het graag. Allee, ik toch.
Ja, het is super lekker.
Dank u.
Het is met veel chocolade.
Yes.
Voor de mensen die de chocoladetaart van Bram Bokkepot niet kennen, dat betekent ook dat ze het boek niet gelezen hebben en de film niet gezien hebben. Dus stop met doen wat je aan het doen bent.
Ja.
En kijk ernaar en vlees het.
Ja.
Het is echt geniaal.
Ja. En we drinken ook Myrthe thee van baby Myrthe.
Hey, baby Myrthe.
We hebben al verklapt, stiekem, dat we twee klassiekers hebben gelezen.
Ja.
Trace, ik geef jou de eer om de eerste klassieker mede te delen.
Ik heb Emma gelezen van Jane Austen. Ik heb die eigenlijk herlezen. Ik heb die ooit al een keer gelezen, maar ik denk dat dat toch al een achttal jaar geleden is of zo. En ik heb hem eigenlijk opnieuw gekocht ergens begin dit jaar, omdat ik dacht, ik heb like zin in zo... Ja, in de herfst herlees ik zo graag een keer een klassieker.
Ja.
Dus ik was een paard van Troje en dan vond ik Emma in deze editie. En het is echt zo... een Penguin Classic. Een Penguin Thread heet het. Omdat de cover is eigenlijk geborduurd. En het leuke is, dus de buitenkant is geborduurd. En als je dan de cover omdraait, dan zie je zo al de draadjes ingestopt zitten.
Ja, superleuk.
Ik heb het super mooi gedaan.
Ja.
Dat is echt wel mooi. Daarom heb ik deze eigenlijk gelezen.
Dat snap ik.
En jij, Sarah?
Ik heb A Room of One's Own gelezen van Virginia Woolf. We lezen die ook samen met onze ja, ik zeg altijd, offline boekenclub. Dat is het eigenlijk ook wel.
Klinkt wel heel hip.
Ja, hè?
Ja.
De echte offline boekenclub. Het is eigenlijk niet echt een roman. Het is een essay. En het is ook een uitgave van Penguin, maar van de modern classics dan.
Ja.
De kaft is niet zo super mooi.
Nee.
Maar dat hoeft niet altijd, hè?
Nee, dat zou te druk worden.
Korte inhoud.
Therese, ik neem aan dat Emma een vrij centrale rol speelt in Emma.
Nee, eigenlijk gaat de roman Emma over... Nee, dat is waar. Emma is het hoofdpersonage in de roman. En eigenlijk kan nu zo heel de plot uitleggen van het boek.
Ja.
Maar...
Dat mag niet in de korte inhoud.
Nee, dat mag inderdaad ook niet in de korte inhoud. Maar ik heb ook een aantal keer zo in de kritiek gelezen dat eigenlijk de verhaallijn is eigenlijk niet zo zot, speciaal of belangrijk en al. Het is eigenlijk een beetje wat ze noemen de comedy of manners.
Mm-hmm.
Het is vooral zo'n beetje kritiek op zo... Allee, een kritiek, niet altijd een gemene kritiek.
Mm-hmm.
Op hoe dat het leven eruit ziet. En het leven van alle dag eigenlijk van een jonge vrouw in die tijd, in het Victoriaanse tijdperk.
Oké. Okay.
En Emma is... de jongste dochter, dus van haar vader. Ja, dus ook nog een taak voor de dochters van uw vader. En haar moeder is lang in de storm. Haar zus is getrouwd en wordt dan ergens anders. En zij woont eigenlijk alleen met haar vader. En dat is eigenlijk wel echt comfortabel. Die papa is zo'n beetje hypochondrisch, maar Emma kan er eigenlijk wel goed mee om.
Ja.
Ze is zo'n beetje zijn troost in een oude dag. En tegelijk is zij wel zo wat de society figuur van het dorp. Want er is niet zo superveel society in het dorp. Dus zij is wel zo wat de jonge dame die zo, weet wel, het van het is. Maar toch, het is niet... Allee, je denkt niet van... Och, wat een irritante of zo. Ze zegt, we vinden het wel zo wat sympathiek. En ze heeft lekker in haar hoofd dat ze echt zo wat de koppelaarste wil spelen voor iedereen. Maar ze ziet zichzelf niet in dat ze er echt niet zo goed in is.
Okay.
En dat leidt soms wel tot wat pijnlijke situaties. Maar dat legt ook zo heel veel zo de onderliggende, weet wel, de onderliggende banden en emoties in dat dorp zo wat bloot.
Mm-hmm.
En uiteindelijk bleek dan, ze probeert dan iedereen te koppelen en dan bleek dat ze eigenlijk haar eigen hart niet kende. Ik ga het voorlopig hierbij laten.
Oké.
Okay. Waarover gaat jouw essay, Sarah?
Dus het is een essay, gebaseerd op een lezingenreeks van Virginia Woolf. En je volgt eigenlijk een fictief ik-personage, dat zogezegd een onderzoek doet naar de redenen waarom vrouwen in de geschiedenis zo weinig hebben bereikt. Dus dat is eigenlijk een beetje de vertrekvraag. En dan volg je dat personage, maar zo kom je eigenlijk een aantal zaken te weten... die uiteraard Virginia Woolf als feministe onder andere op de kaart hebben gezet. Gevolgd onder andere een soort blik op de fictieve zus van William Shakespeare, namelijk Judith Shakespeare, om gewoon aan te tonen dat de materiële omstandigheden van vrouwen in die tijd en de tijd ervoor, er eigenlijk voor gezorgd hebben dat vrouwen nooit zo creatief hebben kunnen zijn als bekende mannen. En dat dat eigenlijk de reden is waarom dat er in die tijd relatief weinig vrouwelijke kunstenaars waren. Dus dat is eigenlijk haar pleidooi, maar ze doet dat dus aan de hand van een fictieve...
Een fictieve case.
Ja, voilà. Dus eigenlijk een dubbele fictieve case. We hebben dus Judith Shakespeare. Bij mij weten, het bestaat hier niet. Mm-hmm. En dus het fictieve ex-personage.
Ik ben zeker dat Shakespeare zelf bestond.
Voilà, voilà. Dus het, is, het zal wel een bewuste keuze geweest zijn van dit feministisch essay. Dus ja, dat is denk ik de korte inhoud van A Room of One's Own van Virginia Woolf.
Feitjes.
Ik zal misschien beginnen met Jane, want die is ook ouder. Jane is geboren in 1975 en gestorven in 1817. Die is dus eigenlijk niet zo super oud geworden. Als ik dat heel snel even bekijk, is ze eigenlijk ze is 42 geworden, denk ik. Dat is niet zo super oud natuurlijk. Ik denk dat de meeste luisteraars Jane Austen wel kennen. Alhoewel ik vind dat hij zo vaak al verkeerd wordt gepresenteerd als zo, weet je, iedereen kent die van de kostuumdrama's en zo de romances en alles van die christelijke liefdesverhalen en al. Maar ik ben daar echt zo een beetje, ik ben daar een klein beetje tegen aan geren. Ja. Omdat wat ik vooral zo leuk vind en haar schrijfstijl is zo de subtiele kritiek dat ze zo altijd wel heeft op alles dat voorkomt in haar boeken en daarmee ook op haar eigen omgeving. En ook de humor waarmee dat ze dat allemaal doet.
Ja.
Die schrijft echt hilarisch. Zeker voor die identiteit is zo... Het heeft zowel op haar omgeving en haar tijdperk kritiek, maar ook op alle literaire vormen waar ze dan soms zelf gebruik van maakt.
Mm-hmm.
Dan gaat ze bijvoorbeeld iets vertellen over een heldin van haar verhalen, maar dan gaat ze die ook zo meteen zo plaatsen van dat haar verhaal echt zo zichzelf een klein beetje bespot.
Mm-hmm.
Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel leuk als we een beetje mee te gaan. En zij doet dat ook wel echt. Haar vader was dominee, ze had nog een zus, maar die zus is dan gestorven... ik denk dat ze 20 was of zo, die zesde storm is. Dat was wel, die heeft haar ook wel een klein beetje bepaald. Ja. Ze is zelf nooit getrouwd. Ze is bij haar moeder blijven wonen. Haar broers onderhielden haar een klein beetje, totdat zij zelf wat geld begon te verdienen met haar romans die werden uitgegeven. Nog wel dat hij in haar leven nooit super veel succes heeft gehad. Emma is het laatste boek dat gepubliceerd werd tijdens haar leven. Daarna is er nog Persuasion ook gepubliceerd. Ook echt een supermooi boek.
Heb je de podcast Looking for Jane beluisterd?
Daar ging ik nog niet over zeggen. Mm-hmm. Daarin gaan ze naar... Ze zijn in Engeland zelf eigenlijk. Mm-hmm. En ze bedoelen zo wat de plaatsen waar Jane Austen is geweest. Waar ze is opgegroeid. Ze gaan naar Bath. Waar ze is gestorven. Gaan ze overal naartoe. Dan vertellen ze over haar leven. En dan gaan ze ook altijd zo'n beetje aanhaken bij haar verschillende boeken dat ze geschreven heeft. En daar zo de stukken... Want als je haar levensverhaal leest... En je kent de boeken dat ze geschreven heeft. Dan herken je ook echt wel dingen. Dat je denkt, dat zit daarin, dat zit daarin. Niet om te zeggen dat ze al de adventures zo wat beleefd heeft, maar zo bijvoorbeeld de stad waar ze geweest is, een familieverhaal of zo, dat daar ook in zit. Bijvoorbeeld in deze roman is er een zoon van iemand, maar die moeder is gestorven, dus die man is dan alleen. Maar die vindt niet zo super veel geld. En dan wordt die zoon geadopteerd door een rijke onkel, waar dat hij dan bij gaat wonen. Dat is ook een van haar broers overkomen.
Okay.
Dus dat waren wel een dominee gezin, maar die had niet zo breed. En als een van haar broers is dan geadopteerd door een welgesteld familielid. En die is dan wel zo wat sociaal geklommen.
Mm-hmm.
Dat is ook iets dat in deze roman gebeurt, maar dat is ook haar familie eigenlijk is overkomen.
Ja.
Dus dan, als je zo'n ding herken je dan daarin. En daar, dat is wel heel leuk aan die podcast.
Ja.
Want het is niet haar leven dat je herkent, maar ook zo heel haar uiveren. Dat ook niet zo groot is. Hè. Ze heeft zelfs romans geschreven. Mm. Die wel allemaal redelijk bekend zijn. The Set of Pride and Prejudice is waarschijnlijk de bekendste.
Mm-hmm.
Dan heb je Sense and Sensibility, ook heel mooi. Die is een paar jaar geleden ook heel mooi verfilmd door de BBC, zo in een serie. Dan denk ik, samen met Emma zijn dat de drie bekendste. En dan heb je nog Persuasion, dat ik ook super mooi vond. En dan heb je nog de twee minder bekende, dus Northanger Abbey en Mansfield Park. Men zal niet meer zeker welke van de twee dat ik gelezen heb. Eentje alleszins wel. Maar die zijn zo minder bekend en niet per se omdat die minder goed zijn, denk ik. Mm-hmm. Maar misschien als ze hoofdpersonages zijn die iets minder aanspreken. Ik denk dat het hoofdpersonage van Mansfield Park dat ik echt zo dacht van, nee, Fanny, laat me zitten. Terwijl hoofdpersonage als Emma of zoals van in Persuasion of Elizabeth van in Pride and Prejudice, daar kun je zo echt zo mee identificeren.
Okay.
Ook al zijn die ondertussen toch al fictief 200 jaar dood, gaat nog altijd zo die, zijn een soort van scherpte dat je denkt van, oké, dat leeftijd nog altijd voort, kan je daar nog echt iets mee voorstellen.
Ah, leuk.
Dus dat vind ik wel leuk.
Ja.
Tot vandaar eigenlijk mijn feitjes over Jane Austen. Het waren niet zoveel feitjes.
Nee.
Maar omdat ik voor de feitjes echt heel graag doorverwezen naar de podcast.
Dan heb ik ook wel wat feitjes over mijn mevrouw. Virginia Woolf is inderdaad jonger. Zij is geboren in 1882 in Londen. En ze is gestorven in 1941 in Sussex door zelfmoord te plegen.
Ja.
Ja, ze heeft daar zelf verdronken. Virginia heeft wel heel veel geschreven, zowel fictie als non-fictie, als biografieën. En ook een autobiografie, denk ik. Vooral zo tussen 1915 en 1941, dus echt zo de Eerste en Tweede Wereldoorlog periode. Ze had een vader die een bekende redacteur en literair criticus was, maar die was eigenlijk, tot mijn verbazing, niet zo ondersteunend voor haar. Hij was nog van de oude harde van vrouwen moet niet werken, vrouwen moet niet naar school. Dus dat ging niet zo goed. Haar mama is vrij vroeg gestorven. Ze was zelf nog maar 13 jaar. En dan heeft ze eigenlijk al haar eerste zenuwinzinking gekregen. Dus ze is ook seksueel misbruikt geweest door haar halfbroers. En als haar vader dan gestorven is, dan is ze met haar zus samen gaan wonen. Allee, ze is verhuisd uit dat gezin naar Bloomsbury. En daar is ze dan echt beginnen schrijven. En is ze ook... Allee, een van de trekkers van de...
De Bloomsbury Group.
Yes, inderdaad. Van de literaire kring geworden. Haar geboortenaam was Adeline Virginia Stephen. Mm-hmm. En ze is dan Woof geworden door te huwen met Leonard Woof. Dat was een ambtenaar en een politicoloog. Dat leek mij een vrij brave meneer. Die heeft daar ook zo helpen uitgeven en zo. Mm-hmm. Dus ik heb daar niet echt iets negatiefs over gevonden. Haar eerste boek was The Voyage Out.
Mm-hmm.
Ja, ik ga ze niet allemaal zeggen, want het zijn er inderdaad vrij veel. Zij was wel succesvol tijdens haar leven. Ze was zowel door de relatief grote massa als de critici positief onthaald. En ze is dus inderdaad gestorven op 28 maart 1941 door zelfmoord te plegen. Ze had een briefje geschreven naar haar man en waarin dat ze schreef dat ze opnieuw stemmen hoorde. Dus dat ze het gevoel had van... Ja. Oh nee, het is daar weer en ze wil hem niet tot last zijn. Dus ze was er wel bewust van dat ze niet helemaal oké was. Ze noemen haar wel eens de meester van het kritische essay. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar ze heeft dus ook fictie, biografieën en non-fictie geschreven. Heb jij al iets gelezen van Virginia Woolf?
Ja, ik heb een paar dingen gelezen van Virginia Woolf.
Dat verbaast mij eigenlijk niet.
Nee. Kijk, ja. Ik kan u echt niet meer verbazen, Sarah. Waarvoor mijn excuses. Jawel. De echte klassiekers, zo Mrs. Dalloway heb ik gelezen. En To the Lighthouse, dat zijn twee echt zo romans die zowel wat typisch zijn voor haar oeuvre. Want zij wel die een stream of consciousness heeft. Ik weet niet of dat nu hier is in de SM, maar dat is soms wel een klein beetje moeilijk om te volgen. Maar je denkt van, oh, waar zijn we nu plots aanbeland?
Mm-hmm.
En ook Orlando, en dat is eigenlijk echt een grappig boek. Ze heeft dat eigenlijk geschreven voor haar minnares, Vita Sackville West. En eigenlijk gaat Orlando een klein beetje over de familiegeschiedenis van Vita Sackville West. Maar dan vertaald vanuit één personage. En dat personage heet Orlando en hij wordt geboren als... Ik denk, wordt ze nu geboren als vrouw of als man? Dat weet ik niet. Maar op een bepaald moment wisselt ze dan ook van geslacht en gevolgd zo haar wedervaren gedurende zo 2 of 3 eeuwen. En dat is eigenlijk die familiegeschiedenis, maar dan alsof dat één persoon dat allemaal beleeft.
Oké.
Dat is echt super mooi, want dan gaat hij bijvoorbeeld ook naar Istanbul en dan maakt hij daar zo van alles mee. Dan gaat hij terug naar Engeland en dan zie je echt hoe dat de wereld verandert en wat er die persoon allemaal overkomt. En dat is een soort van, eigenlijk was dat een soort literair experiment voor Virginia, maar ook een soort van uiting van dat liefde voor die persoon. Dus dat is echt wel leuk. Allee, en het is ook gewoon mooi geschreven. En ietske... Het leest wat vlotter dan Mrs. Dalloway of zo. Wat dat ook heel vlot leest, maar zo vlot dat je plots 5 pagina's verder zit en niet meer weet over dat kijken.
Ja.
Dus Orlando is wel veel toegankelijker.
Oké. Want dat ik soms ook in dat essay, dat je zo dacht... Oeh, zat jij daar net niet in de bibliotheek? Of was hij nu aan... Ja, dat doet ze wel.
Dieper graven.
Ik zit daar net al een klein beetje. Het is soms wel moeilijk... Het verhaal is soms zo soapachtig dat ik denk van, is dat verhaal eigenlijk wel relevant?
Ja.
Maar ik zal misschien gewoon een keer beginnen met vertellen waarover dat gaat.
Okay.
Dus we komen eigenlijk aan bij Emma. Zij woont in het dorpje Highbury. En dan zijn er zo'n aantal estates daar rond. Zij woont op Hartfield, maar haar vader... Dus haar moeder is jong gestorven.
Ja.
Maar ze heeft eigenlijk nooit echt veel last van. Ze zijn dat ook zo van, ze is jong gestorven, maar eigenlijk zat een governess. Wat dan wel wat typisch was. Ik ben haar meisjesnaam nu vergeten. Maar die governess is net getrouwd met meneer uit het dorp. Okay. Nu is zij Mrs. Weston. Ze is ook al zo zwanger. Maar de zwangere is zo mega raar, want dat wordt zo binnen nergens vermeld in dat boek. Alsof dat zoiets onhygiënisch is. En op het einde is dan plots ook een baby. Dat is wel raar. Maar dat terzijde. Emma is zo'n beetje aan het nadenken van... Ja, eigenlijk, ik heb eigenlijk wel wat gekoppeld aan die Mr. Weston. Dus ja, misschien... Ja, dat is eigenlijk wel tof om te doen. Zo'n keer mensen koppelen. En dat is nu goed gegaan. Misschien moet ik dat zo nog wat meer doen. En tegelijk is ook wel aan het nadenken over hoe haar leven er nu uitziet. Want tot dan heeft zij altijd bij haar vader geleefd met die governess. En die governess is nu weg. Dus van ja, goh, papa en ik, wat gaan we nu zo doen het komende jaar? Wat gaat er allemaal gebeuren? En je ziet daar zo'n beetje nadenken over wat er gaat gebeuren. Wat dat wel grappig is, want dat is eigenlijk van... Als lezer heb je ook zoiets van, wat gaat het eigenlijk gebeuren in deze roman? Goeie vraag, Emma. Dus dat is zo van die kleine ingreepjes dat ze altijd al doet, om je zo wat warm te maken als lezer. Ik heb zelfs nog een mini-quoteje daarover gevonden. Ja. Ik ga dat er ook gewoon bij lampen hier.
Ja, doe maar. Gewoon geen rekening met onze rubrieken?
Nee. Op een bepaald moment zegt er een... ook een personage zegt dus over Emma. There is an anxiety, a curiosity in what one feels for Emma. I wonder what will become of her. En dan denk je als lezer... Ja, dat is waar, hè. Nee. Want Emma is like de naam van deze roman. Wat is er allemaal gebeuren? Dan ik zal wel een klein beetje hebben. Okay. Maar dus, dat is het begin van de roman. Ja. Dus Emma denkt, hoe gaat ons leven eruit zien? En tegelijk ook van, oh, dat koppel, ik vond dat wel leuk. En ze moet zo eigenlijk wel... Het is echt zo'n nieuwe start in haar leven. Weet je dat? Van, een start van haar volwassenheid ook. Want tot dan toe heeft die andere vrouw zowel dat huishouden een beetje geleid. Van, nu gaat Emma dat allemaal doen. Haar zus is getrouwd, die woont in Londen met haar man. En dan nog een aantal andere personages die belangrijk zijn, is Mr. Knightley. Dat is eigenlijk de broer van de schoonbroer. Dus de Emma, haar zus, is getrouwd met zijn broer.
Ja.
En die komt ook zoveel aan huis en die babbelt dan een beetje met die papa en ze speelt dan kaart. En dan. Dan heb je nog een aantal mensen in het dorp, dan Mr. en Mrs. Weston. En Emma heeft een tijdje haar oog op zo'n jong meisje, dat is ook een schooltje in het dorp, Harriet Smith. En die is 17, die is wel knap. En Emma heeft zoiets van, dat gaat mijn nieuwe vriendin worden. En die ja,
oké.
Dat gaat allemaal zo. Want die Emma is eigenlijk wel redelijk rationeel als het over zo'n ding gaat. En dan is echt van, dat wordt mijn nieuwe vriendin en dat wordt haar nieuwe vriendin.
Oké. Okay. En hoe doet ze dat dan?
Ah, gewoon er een beetje mee babbelen. En, nou, dat gaat snel. Ja, hoe wordt je vriend, Sarah?
Ja, ik vroeg
ze beginnen dan samen een podcast. Nee. Dus ze begint een beetje te wallen met die Harriet, dan wordt ze wel vriend. En dan denkt Emma plots, ah, zou dat geen goede partij zijn voor Mr. Elton, de dorpsdominee. Zo'n de jonge dominee, in Engeland mogen die trouwen, dus dat is ook allemaal geen probleem. En ze probeert daar zo een beetje tot een koppelaar en een bemiddelaar te zijn, die zo samen te zijn. Maar dan blijkt zo, na zo een derde van het boek, dat Mr. Elton dat eigenlijk allemaal met zich op heeft. Dat hij eigenlijk verliest op Emma. En dan is er zo'n klein breukje. Dan denkt Emma ook, dat koppel was misschien toch niet zo'n super goed idee. En dan gaat hij eigenlijk weg, komt hij terug met een andere vrouw dat hij in Bath heeft gevonden, zoals dat toen ging in die tijd. En dan dat brengt het verhaal zo wel op gang.
Ja.
Dan heb je zo'n eerste voorproef van zo alle personages, van wie zijn dat allemaal. Ja, zo de typische, je hebt zo de armere vrouwen in het dorp. Dat is zo een Mrs. Bates, Miss Bates, dat zijn de moeder en de dochter, die zo wel verarmd zijn. Dat was omdat ze nog een meisje dat voor hen werd en dan eigenlijk hebben ze het niet zo veel op overschot. Maar omdat dat wel net een klein dorp is, helpt iedereen elkaar wel.
Ah, ja, okay.
Want ze zijn ook niet, om te zeggen, ze zijn wel nog altijd zo wat hogere middenklasse. Maar omdat het twee vrouwen zijn, kunnen ze bijvoorbeeld ook niet werken voor hun geld. Want dat is dus eigenlijk altijd maar voor wat dat wel triest is. Ze hebben ook een nichtje, Jane Fairfax heet die. En die is, dat is dus ook arm. Maar die is dan zo in huis genomen door een vriend van haar vader. Ja, dat is een weeskind. En die heeft wel zo'n goede opvoeding gehad en al. En, maar ja, die hebben daar helemaal goed opgevoed. Maar die kunnen er ook niet blijven voor zorgen. Dus het is de bedoeling dat ze zo op het einde van dat jaar gaan beginnen ook als governess te gaan werken.
Ja.
Dus nu gaan ze ook op bezoek bij haar familie om daar een paar maanden te zijn. Om dan echt zo een doorstart te maken met haar leven. Dus dat eerste derde van dat boek is echt zo het klaarzetten van alle pionnetjes.
Ja.
En dan een laatste pionnetje dat nog moet komen, is Frank Churchill. Dus ik had het daarnet al verteld, van, dat er een man was, dat zijn vrouw gestorven was, dat die zoon dan geadopteerd was. Het is Mr. Weston, die niet getrouwd is met de oud-gouvernante van Emma.
Ja.
Dus die was eigenlijk heel jong getrouwd met een vrouw. Die hebben samen een zoon gekregen, maar is die vrouw gestorven. En hij had niet zoveel geld, maar die vrouw had wel een rijke broer. En die heeft dan die zoon geadopteerd. Waardoor die zoon echt al 20 jaar zijn vader niet heeft gezien of zo. Maar iedereen doet daar redelijk chill over. Er wordt eigenlijk zo geen grote probleem bij gezien over hechtingsproblematiek en zo. Dat wordt allemaal achterwege gelaten. Maar er wordt wel heel de tijd gezegd van, je zou toch wel een keer op bezoek moeten komen, die zoon. Al is het maar om zijn nieuwe stiefmoeder eigenlijk. Mm. Like hallo te zeggen. En dan uiteindelijk is het zover en komt hij naar het dorp. En dan is echt zo, weet je, alles in gereedheid gebracht voor de grote plot der plotten.
Ja.
En dan gaat Emma iedereen koppelen en dan wordt ze zelf ook gekoppeld. En paniek. En dan op het einde komt, ja, ik zou zeggen spoiler, maar ja, weet je, het is, iedereen weet dat het allemaal goed komt. Het, ja. Het is Jane Austen. Dus geniaal is het echt zo in hoe dat, ja, hoe dat Emma enerzijds mega naïef like, denkt dat ze iedereen zomaar kan koppelen. Mm-hmm. Maar ook omdat ze zelf over haar toekomst denkt. Want zij is zo de koppelaarster. Maar iedereen die aan haar zegt van Emma, wil je dan zelf niet trouwen? Is zoiets van, maar ja, waarom zeg ik eigenlijk trouwen? Ik heb like, alles al, weet je wel. Ik, ja, ze is ja, ze is eigenlijk wel goed.
Welgesteld.
Ja, ze is echt wel welgesteld. Ze heeft ook haar tijd. Ze zorgt voor haar vader, maar voor de rest heeft ze geen zotte verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Ze kan haar eigen huishouden, doe ik dat ze het wil. Zonder dat ze een vent komt zeggen van, ik wil het hier zo. Of dat ze kinderen heeft die alles wat roet in het heen komen gooien. Ze heeft haar sociaal leven ook.
Ja.
Ze heeft haar bezigheden. Het is ook geen domme. Ze kan ze ook niet in een boek lezen of hetzelfde rij maken of zo. Dus ze heeft zoiets van, ja, gast, waarom zou ik eigenlijk trouwen?
Ja.
Wat ik dan ook wel heel mooi vind, bijvoorbeeld een passage, ik ga het even voorlezen. En zeker als we denken aan The Room of One's Own van Virginia Woolf. Zij heeft dat echt wel. Ja, zij heeft echt een Room of One's Own. En daarom zegt ze ook, ik zal het voorlezen. Nee.
Ja.
Dus het is Emma die vertelt aan Harriet. Harriet heeft zoiets van, ja, waarom zou je niet... Waarom trouw je niet? Ze is zo knap en zo slim. En ze is een klein beetje aan het slijmen, maar ook wel wat gelijk. Allee, dus bij Emma heb je wel zoiets van, amai, de man zou wel gelukkig zijn om me daar te trouwen. En dan zegt Emma tegen Harriet, I shall not be a poor old maid, and it is poverty only which makes celibacy contemptible to a generous public. A single woman with a very narrow income must be a ridiculous, disagreeable old maid. The proper sport of boys and girls. But a single woman of good fortune is always respectable and maybe as sensible and pleasant as anybody else.
Mm-hmm.
Ja. Wat je ook ziet bijvoorbeeld, in het dorp heb je dan zowel die Mrs. Bates en die Miss Bates en die zijn inderdaad alleen. Maar omdat ze arm zijn, is dat zowel zielig en die kunnen ook niet veel doen, want je hebt niet de mogelijkheid om zelf je fortuin te gaan maken als vrouw. Maar Emma heeft eigenlijk wel haar geld en heeft haar bezigheden. Ja. En ze van, er is niets mis mee met mij als ik nu alleen zou blijven. Ja, en zo had het een aantal, ja, heeft ze wel een aantal discussies eigenlijk. Vooral met zo Adam Wynnap's aspiring partner is dan die Mr. Knightley, omdat die ook al zo zijn eigen ideeën, maar dus wel zo... Die probeert echt Emma zo wat te corrigeren soms. Weet je? Ja. Soms kan ze dan wel zo wat fars en wat echt uit zijn. En dan geeft hij zo wel aan van, allee Emma, vind je dat nu echt? Mm-hmm. Denk er misschien een keer zo over na. En dan geeft hij haar zo wel zo die guidance om zo nog, weet je wel...
Ja.
Om... Niet slimmer te worden, maar zo als persoonlijk beter.
Weet ja. Haar een beetje te wijzen op het feit dat ze niet...
Ja, omdat uiteindelijk is haar, ja, haar vader en haar gouvernante en haar altijd een klein beetje verwend. En een slim kind is ook... Allee, ja.
Ja, ja.
Zij was soms waarschijnlijk wel slimmer dan haar vader en haar gouvernante. En daarom kun je dan makkelijk een keer manipulatief worden. Maar bij hem lukt dat ze wel niet. Dus hij heeft zowel zo wat die rigide manier van... Kijk, misschien moet je het echt wel zo bekijken. En like, daar heb je iets gedaan dat eigenlijk niet mooi was. Dan zo'n ding. Ik daar wel een klein beetje. Wat dat dan niet altijd even feministisch is, maar ja, ik kan wel niet te veel dat je er echt gewoon een leeband gaat hangen en een paal binnen het bos of zo. Dus dat is wel aangenaam als ze dat niet doen. wat ik dan ook nog leuk vond, behalve dan dat ze zo wel... Allee, zeker als het bijvoorbeeld gaat over die Mr. Elton heeft al zijn nieuwe vrouw mee. En als ze zegt dan zo'n ding over de taak van een vrouw. En dan denk je echt van, oh nee, stop het nu. Maar dan kan Emma daar ook zo iets sensible op zeggen.
Oké.
Okay. Dat zelfs, weet je wel, dat zelfs voor overstreemde vrouwen in die tijd zoiets van, kom aan, zeker niet.
Mm-hmm.
Stop het, nu. Dus dat is wel leuk. Wat ik ook altijd grappig vind, is zo wat de ironie die erin zit. Als zo dat, echt zo vrij droog. Ze kan echt wel super droog zijn. Dus ze kan dan bijvoorbeeld, op een bepaald moment wil ze zo een bal geven. Met zijn klein dorpje, ze willen echt niet veel bals geven. En dan schrijft ze daarover. Ik ga het een keer zoeken, ik moest echt wel echt lachen. Dus dan gaat ze over dat bal en ze beginnen het hoofdstuk van het bal. It may be possible to do without dancing entirely. Instances have been known of young people passing many, many months successfully without being at any ball of any description and no material injury accrue either to body or mind. But when a beginning is made, when the felicities of rapid motion have once been though slightly felt, it must be a very heavy set that does not ask for more. Ja, omdat iedereen... Zo, ze hadden één keer gedanst en dan was direct zo weer een bal organiseren. En ik van... Ja, zo, in principe kun je zonder één. Maar een keer dat je dan hebt, dan moet je eigenlijk even dansen. Dat zo, ja. Iedereen neemt dat ook zo heel serieus, weet je wel.
Ja.
We hebben echt een bal nodig. Nu, er moet een bal komen.
Ja.
En dat kost dat wel zo brengen dat je denkt van... Ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Dus zo een beetje de komische noten dan bij. Ja, dus daarover had het ik zo in grote lijn.
Het leuke aan deze aflevering is eigenlijk dat jouw boek een inspiratie was voor de auteur van mijn boek. Dus Virginia Woolf die haalt Jane Austen onder andere aan als een van de studieobjecten van haar fictief personage. Dat dus het onderzoek doet naar vrouwen in de kunst. En ze zegt bijvoorbeeld... And I wondered, would Pride and Prejudice have been a better novel if Jane Austen had not thought it necessary to hide her manuscript from visitors? Dus omdat haar theorie is van dat als je als vrouw...
de ruimte hebt, de fysieke ruimte.
Ja, dan zou je eigenlijk... Dan pas kun je je ontplooien als kunstenaar. Dus ze vraagt daar ook gewoon af. Ze durft dat ook gewoon. Zou Pride and Prejudice niet nog beter zijn geweest, moest Jane Austen effectief haar in eigen kamer had hem.
Ja.
Want als ik het mij goed herinner ook van in de podcast, dan...
Een schrijftafeltje in de living.
Ja, en dan lazen zij ook voor aan elkaar. Mm-hmm. Of ja, van aan haar huis, aan haar familie. Dus Jane Austen komt geregeld terug bij die studie van ons hoofdpersonage. Dan zegt ze ook bijvoorbeeld... We must accept the fact that all those good novels, Villette, Emma, Wuthering Heights, Middlemarch, were written by women without more experience of life than could enter the house of a respectable clergyman. Written too in the common sitting room of that respectable house and by women so poor that they could not afford to buy more than a few quires of paper at the time upon which to write Wuthering Heights or Jane Eyre. Dus... Ze neemt echt zo de grote voorbeelden van de auteurs en koppelt dat iedere keer terug met die kamer, met die centjes. En dat vond ik wel interessant als jij dan ook vertelt over Jane Austen, dat dat effectief zo was. Allee, het valt zo mooi in mijn boek terug.
Ja.
Voilà. Dus dat is de eerste koppeling die ik wou maken. Mm-hmm. Bij deze is dat gebeurd.
Ik denk dat vorig jaar, of misschien al 2 jaar geleden, heeft BBC zo met Kerstmis zo een film gemaakt en uitgezonden over de Bronte-zussen. Over hoe dat die eigenlijk zo samenleven. En als je dat dan bijvoorbeeld ook hoort bij Jane Austen, dat ging die dan inderdaad echt geen geld. Dat was echt, als hij dan een boek schreef, was dat inderdaad zo'n stuk papier met de keer kopen. Maar die dan wel, net omdat die allemaal niet getrouwd zijn, wel dan de ruimte en de tijd om dat te gaan doen.
Ja.
Waar dat als ze zo'n troon ging, die allemaal meer comfort aan had. Maar
ging ze moeten het huishouden ruimen enzovoort. Ja, dat is waar. Dan nog een passage in mijn boek over jouw auteur. Dus ze heeft het niet alleen over vrouwen en waarom... Of wat dat de voorwaarden zijn eigenlijk om creatief te zijn. Mm-hmm. Waarom dat vrouwen dat minder hadden. Maar ook over de inhoud. En soms heb je al iets gezegd waarvan ik dacht... Aha. Mm-hmm. Dat ze het gevoel heeft dat... Dat vrouwelijke auteurs tot dan toe, en het gaat hier ook over Emma, een beetje zo hun best deden om niet te vrouwelijk over te komen in het verhaal. Dat ze bijvoorbeeld niet een vrij emotioneel personage willen neerzetten, maar inderdaad dan door humor toch iets dus van mannelijkheid. Ja. Omdat ze niet willen een soort, oh ja, het is een vrouw, want het is een gevoelige, of het is een roman over gevoelige thema's. Dat ze dat ergens jammer vindt dat auteurs dat gelijk doen. Dus ik ga misschien ook een passage voorlezen. Dus for while Jane Austen breaks from melody to melody, as Mozart from song, to read this writing was like being out at sea in an open boat. Up one went, down one sank. This tierceness... Kan dat? This terseness, this short-windedness might mean that she was afraid of something, afraid of being called sentimental, perhaps, or she remembers that women's writing has been called flowery, and so provides a superfluity of thorns. But until I have read a scene with some care, I cannot be sure whether she is being herself or someone else. Dus ik vind het wel interessant dat ze ook zo... Dus, ja, misschien om het kader nog iets beter te trekken. Dus zij heeft zelf 2 lezingen gegeven aan 2 colleges. Hier Newnham en Girton College in 1928 over vrouwen en fictie dus. En in dit essay, dus dat hoofdpersonage dat het onderzoek doet, verwijst ook regelmatig naar een professor. Ik weet niet wat die echt heeft bestaan of niet. Maar ze wil eigenlijk ook mannelijke critici erop wijzen dat ze altijd lachen met vrouwelijke auteurs. Mm. Dus heb er al zo weinig. En dat ze dan zo altijd zo een beetje denigrerend doen van... Ja, het is een vrouwelijke auteur, dus het gaat over dit. Ja,
maar bijvoorbeeld de Brontes publiceerden eerst ook onder een mannelijke naam. Hè?
Ja, dat komt daar inderdaad ook in voor.
Terwijl, ik publiceer dan een mannelijke naam, maar als je dan een boek publiceert, als ook een Jane Eyre, dat is vanuit zo'n vrouwelijk perspectief. Dus inderdaad, hier in Jane Austen heb je zo meer een afstand en inderdaad die poging om niet te sentimenteel te zijn. Maar Jane Eyre is echt vanuit een vrouwelijk perspectief geschreven. En ook zo, je voelt dat nog zo hard.
Yeah.
Allee, je kunt je er echt nog mee identificeren. Het is echt een echt persoon die dat verhaal vertelt.
Okay.
Dat ik dan denk van, dat is niet altijd waar wat dat hier zegt.
Ja. Yeah. En denk je dan dat dat ook bewust is? Omdat ze misschien dachten, oei... Als we te vanuit een vrouwelijk perspectief schrijven.
Als je zelfs daarover verder denkt. J.K. Rowling, die Harry Potter geschreven heeft, dat ook gedaan. Hè. Die heeft ook niet onder haar meisjesnaam gepubliceerd. Hè, omdat het nog altijd zo is.
Ja. Dus eigenlijk was Virginia was die gewoon...
Virginia heeft altijd gelijk.
Misschien is dat wel de quote iets samen wat. Ja, vond ik ergens wel frappant dat zelfs de... Dus de vrouwen worden niet alleen beknot in het feit dat ze niet kunnen schrijven, omdat ze geen centjes of geen ruimte hebben, maar ook inhoudelijk durven
ze niet. Het respect dat ze er ook voor... Allee, niet het feit dat ze er ook niet
ze worden niet gerespecteerd. Ze worden niet door iedereen, maar ze worden ook een beetje uitgelachen.
Mm-hmm.
En dat ze inhoudelijk gewoon een beetje op de rem staan, omdat ze bang zijn voor die critici. En dat toont ze ook weer aan met die Judith Shakespeare. Dus ze vertelt eigenlijk heel hetzelfde relaas. Even hebt zusje en broer Judith Williams en alle twee hetzelfde talent. Mm-hmm. Judith mag niet naar school. Judith moet thuis helpen in het gezin.
Yeah.
William mag wel naar school. Dus die ontwikkelt zich, komt in contact met literaire vormen enzovoort. We kennen het verhaal van William, dus dat ga ik even rustlaten. Maar Judith, die wordt dan uiteindelijk, die mag niet naar school, dus die moet thuis de taken opnemen. Als ze dan een keer een boek van haar broer mag lenen, wordt ze een beetje uitgelachen door haar ouders en wordt ze op haar takenpakket nog gewezen. Mm-hmm. Dan wordt ze uitgehuwelijkd, want dat gebeurde nu eenmaal. En dan voelt ze toch dat ze like, iets mist in haar leven en pleegt ze zelfmoord. Dat is eigenlijk de korte samenvatting volgens Virginia Woolf van de potentiële Judith Shakespeare. Dus dat toont ook weer aan dat die vrouwen gewoon beknot werden. Op veel vlakken. Dus zowel omdat hun leven was eigenlijk al uitgestippeld. Ze konden en mochten geen eigen keuzes maken. Maar ook inhoudelijk waren ze dan beperkt door het zij critici. Of het zij door zichzelf, omdat ze het niet durfden. Ja. Dus in het essay zelf komen bekende vrouwelijke auteurs aan bod. Jane Austen, ook de Brontes, maar nog. En ook wetenschappers. Ada Harrison, maar die ken ik niet. Maar ze betrekt dus ook die professor erbij en ook andere visies van mannelijke stemmen eigenlijk, van mannelijke critici, professoren, geleerden, laten we het maar zo horen. En dan gaat ze die opinies iedere keer nuanceren. Dus bijvoorbeeld als iemand aanhaalt van, vrouwen die schrijven alleen maar over, ik weet niet, bloemen of zo, dan gaat ze er die grote naam bij aan om dan met echt quotes uit passage, uit boeken, aan te tonen van, nee meneer, hij had geen gelijk.
Uh-huh.
Want het hoofdpersonage dat het onderzoek doet, gaat dan naar de bibliotheek en zoekt naar fictie, een roman, geschreven door vrouwen, en ze vindt er geen. En dan gaat ze naar de hoe zeg je dat, de medewerker.
Ja.
En dan krijgt ze zo een aantal boekjes, alleen een heel beperkt aantal. En dan aan de hand van die, ik weet niet, 7 boeken of zo, begint ze dan eigenlijk die critici te ontkrachten. Dus dat is dan wat er hierin komt. Dit essay, heb ik gelezen achteraf, wordt nu soms nog altijd gebruikt voor de Bechdel-test. Maar dat betekent dat het wordt gebruikt als een toets over hoe vrouwen in de media worden geportretteerd. En dat wil ik graag vragen aan jou. Dus het gaat over... Dus ze hebben een aantal variabelen. En eentje is bijvoorbeeld... Komen er vriendschappen in voor? Tussen bijvoorbeeld twee vrouwen. Waar dat er geen enkele man een link is. Een vrouwenvriendschap los van een verhouding tot mannen.
Dus Emma haar verhouding tegenover haar governess. Ja, die heeft eigenlijk opgevoed. Dat is zonder een man die er tussen komt. Dat is eigenlijk een soort van tweede moeder voor haar.
Ja.
Maar haar zus eigenlijk ook, het is haar zus.
Yeah.
Harry Smith is dan een beetje een ander, want die zijn wel vriendin, maar die praten wel heel veel over man.
Ja.
Maar die praten bijvoorbeeld ook over andere vrouwen, dat doen die dan ook wel.
Dus het is niet dat er sowieso een mannelijke link nodig was om bijvoorbeeld die vriendschap te starten of om de band te doen. Oké, dus dat is eigenlijk dan, zou dat een positief punt zijn voor deze voor de toets. Dus het is echt wel, ik had het eigenlijk nog nooit gehoord.
De Bechdel-test, dus de praten dat gaat in films, gaat het er vaak over.
Ja.
Of dat vrouwen bijvoorbeeld, hoeveel gesprekken zijn er tussen vrouwen die niet voor man hebben?
Ja.
Dat is een typisch die vaak, waar dat films vaak op.
En is dat dan in Emma ook?
Gesprekken tussen vrouwen die niet voor man, het gaat wel vaak over man.
Mm-hmm.
Dat is zeker.
Ja.
Het gaat ook gewoon over relaties, dat boek. Mm-hmm. Ik spreek bijvoorbeeld ook met mannen over vrouwen. Allee, mm-hmm. Het is gewoon een boek dat heel hard gaat over relaties tussen mensen.
Ja. Het is wel een essay. Oké, het is ook nog niet zo oud. Allee, bijna 100 jaar wel.
Bijna 100 jaar. Ik vind dat nu wel al...
Dat is inderdaad wel...
Kan dat wel, hè.
Het klonk like recenter in mijn hoofd. Dat het wel eigenlijk nog altijd wordt... Allee, voor inspiratie zorgt. Dus die test is nu wel een klein voorbeeldje. Maar blijkbaar dat concept van die zus van Shakespeare... blijkbaar hem de Smits een lied over de zus van Shakespeare. Allee, dat is nu een klein voorbeeldje. Maar ook in Singapore is er blijkbaar een vrouwenwerkplek. En dat heet dan Wolf's Works. Allee, dus het heeft wel degelijk iets teweeg gebracht. Dat pamflet. Allee, het is geen pamflet, het is een essay. En dan vond ik... Allee, dan heb ik zo wat verder proberen te lezen over ja, hoe feministisch was zij nu. Want soms... gaf ze dan ook zo voorbeelden aan. En ik had het gevoel in dat essay zelf dat ze ook zo wat getemperd was.
Ja.
Dat ze akkoord was met het feit dat een vrouw daarom niet alles zelf moet doen. Dat dat wel normaal is dat een man zo iets meer te zeggen heeft of zo. Dat voor haar zo gaat over die... Oké, okay, die kamer en die centjes. En dat je dan als vrouw kunt je hobby uitoefenen dat je wil. Maar ze gaan nooit echt drastisch verder.
Ja.
Ze nuanceert wel die kritiek. Maar ze gaan zo nooit iets zeggen van dat je als vrouw ook prof moet worden of zo. Allee, ze gaan niet iets mega schokkend zeggen. Nu, we leven ook in een andere tijdsgeest natuurlijk. Dus dat had er misschien ook mee te maken hebben dat ik nu niet iets zou van... Wow, Virginia. Dus als ik daar wat verder over zocht... ze wordt zeker gezien als een feministische auteur. Ik denk dat iedereen dat ook wel weet. Maar dat toch wel ergens een beetje dubbel is. Dus dat ze zou ook ooit ergens geschreven hebben dat emancipatie voor vrouwen achterhaald is, omdat de vrouwen stemrecht hadden, dus voor haar was het dan oké.
Ja.
Dus volgens mij is ze gematigder dan dat je soms zou denken.
Ik denk dat je het ook een klein beetje in de context van haar leven moet zien, in die zin dat zij kon dat nog zoveel wel, maar ze had emotioneel en mentaal was zij zo labiel, dat zij ook nooit zou kunnen zeggen van, ik ga eigenlijk alles voor mezelf zorgen.
Mm-hmm.
Dat ging niet. Ze had haar man echt nodig om te zorgen dat ze gewoon bleef leven. Omdat
ja.
Ik weet niet of zij eerder als suicidaal was geweest, maar als zij een episode had, dan had zij wel echt een zware episode. Zij kon echt wekenlang van de kaart zijn. Hè.
Ja. En
alleen, als we zeggen van als zelfstandige vrouw alleen, ze ging dat niet gekund hebben.
Ja.
Ze ging echt 1941 nooit gehaald hebben. Dus echt dankzij haar man dat zij nog zo lang heeft geleefd. Ja. En in die zin is het ook niet abnormaal dat zij dan niet iets heeft van hoe zot emanciperen.
Mm-hmm.
Dat zij wel ziet dat zij als vrouw alleen niet ging gehaald hebben.
Mm-hmm.
Denk ik.
Oké. Okay. Maar dat kan zeker een verklaring zijn. Het was gewoon een extra dingetje
maar
dat ik wou vertellen.
Het is oké. Ik wil ook nog een extra dingetje vertellen. Sorry.
Ja, dat sluit misschien aan met het laatste quoteje dat ik wil voorlezen, want het gaat erop verder. To have lived a free life in London in the 16th century would have meant for a woman who was poet and playwright a nervous stress and dilemma which might well have killed her. Had she survived, whatever she had written would have been twisted and deformed, issuing from a strained and morbid imagination. Dus ja, zo van, zelfs als je dan talent had en de tijd en je bureautje, dan nog ging het moeilijk zijn om eigenlijk als geloofwaardig over te komen. Dus ze concludeert eigenlijk door te zeggen van, het is super goed geweest dat we die aantal auteurs had hem, zoals Jane Austen, ook al waren ze echt maar niet veel, maar die zo belangrijk geweest zijn, zodat voor de auteurs nu, kijk naar ons, want als je objectief bent en je kijkt naar de vrouwelijke auteurs vandaag, zeker als we het gaan hebben over diversiteit, is het echt wel nog altijd niet gelijk verdeeld. Vrouwen gaan nog altijd anders de uitspraak, het is een vrouwenboek, is al gevallen. Dus het klopt wel. Maar zij zegt, kijk, het is goed dat die auteurs komen. Het is goed dat we erover nadenken. Het is goed dat het bespreekbaar is. En zij zegt, kijk, ik blijf wel volhouden. Moest, laten we nu Jane Austen nemen, vandaag geleefd hebben. Dus nu bijvoorbeeld ook, hè. Zou haar werk anders onthaald zijn? Zou het voor haar misschien eenvoudiger geweest zijn om te publiceren? Dus ze heeft, we moeten haar dankbaar zijn, want ze heeft in haar armoede en in haar obscurity... is het waard geweest, want door haar zijn er wel dingen toch wel veranderd.
Finale oordeel.
Dan is het tijd voor ons finale oordeel.
Mm-hmm.
Trace, ben je even hard van de inhoud van de, of achter de mooie kaft van je boek?
Ja. Het was niet de eerste keer dat ik hem las, maar ik heb het gevoel dat ik nu misschien het hoofdpersonage wat beter begrepen heb of zo. Maar ik vond het echt leuk. Het was ook, was eigenlijk heel gezapig begonnen aan het boek, omdat...
Ja, vroeger was ik veel op de tram, maar dat is mijn weg verhuisd en dat is even op de tram. Maar dan was ik eigenlijk heel aan het stressen in november. En dan moest ik echt zo s'avonds om te ontspannen, echt zo plots een half uur lezen in de zetel.
Ja.
En het was echt mega leuk om dat nog een keer te doen.
En Emma heeft jou daarbij geholpen?
Ja, het was echt chill. Nee, ik ben eigenlijk dat ik nog een keer gelezen heb.
Oké. Dus het blijft een aanrader.
Blijft zeker een aanrader. En hey Sarah?
Ik was een beetje verbaasd door de keuze van de boekenclub. Omdat een essay is, oké, het is heel dun, dus dat haalt wel. Maar het is zeker interessant om een keer om ook Virginia Woolf beter te leren kennen.
Heb je al iets anders gelezen dan Woolf?
Die Hours hebben mij ooit stukken van gebruikt in de voordracht.
Ja.
Maar anders denk ik niet dat ik al echt een volledig werk gelezen heb van haar. Dus en ook om zo... ik denk dat veel mensen wel weten dat zij zo zelfmoord heeft gepleegd. Maar om dan zo'n pamflet te lezen, vind ik wel dat dat iemand in een heel ander daglicht plaatst.
Je ziet niet de gekke vrouw. Je ziet echt zo de intelligente vrouw die ze ook was.
Ja. Ja, zeker, zeker. En ze is ook wel grappig. Ze heeft echt een mooie humor. Maar inderdaad, die gedachtenstroom. Want het hoofdpersonage verandert 4 keer van familienaam. Gelukkig blijft ze Mary noemen. Dus je hebt dan iets van, dat was toch niet jouw familienaam? Maar dat zijn ook telkens 4... betekenisgevende familienaam. Mm-hmm. Maar als je dat niet weet... Ik heb wel veel moeten opzoeken. Maar dat vind ik altijd leuk, dat een boek je wel zo wat durft uitdagen. Dus ja, het is een aanrader. Ja. En zeker, ik vind eigenlijk moet je eerst mijn boek lezen.
Ja.
En dan moet je Emma lezen. Want dat is dan de kindstudie. Maar dat is voor de luisteraars.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk al voor hen een keer uitgeprobeerd. Ja. En nu weten ze dat ook.
Okay. Ja. Voilà. Voilà, ik denk dat het er dan op zit voor vandaag.
Ik denk het ook.
Dankjewel, Trace. Dankjewel, Emma. Dankjewel, Jane. Dankjewel, Virginia.
Dankjewel, Sarah, voor de taart.
Graag gedaan. We bedanken ook Jasper, Michiel, Chofra en Wes voor alle technische, muzikale, vocale, emotionele ondersteuning van onze podcast. En je kan ons nog altijd vinden op Facebook en Instagram. We hebben ook nog altijd een blog.
Ja, bendevandeboeken.com en via SoundCloud en zo vind je ons ook allemaal terug. Onze naam is eigenlijk gewoon altijd Bende van de Boek. Het is heel simpel.
Ja.
Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bende van het Boek.